Goedemorgen, gemeente, gasten, hier in de kerk aanwezig of via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing van morgen is uit Johannes 10, vers 22 tot en met 42. Het thema van de preek is geloofsonzekerheid. Er is nog een overlijdensbericht binnengekomen. Zojuist ontvingen we het bericht dat zuster Drost van Heteren afgelopen nacht is overleden. In de leeftijd van 89 jaar. Vanmiddag vindt het gedenkmoment plaats en verdere informatie volgt nog. Er zijn nog een aantal mededelingen namens de kerkraad. Verkiezing ambtsdragers. De kerkraad heeft 17 februari uit ons midden tweespan 50. Leenert van de Klif, Vedegras 16. De stemming vindt plaats op middag DV woensdag 12 maart. Smiddags is er een stembureau en 's avonds aan de dienst is er een stemmingsvergadering met de gemeente. Dan is er nog een bericht nagekomen. Morgen zal het maandelijks gebedsuur plaatsvinden van 19:30 tot 20:30. De Ramadan is begonnen en daarom zullen we met name bidden voor de moslims. Of Jezus zich juist in deze tijd aan hen bekend wil maken. Van harte welkom om mee te bidden. De collectes, de fysieke collecte in deze dienst, wordt gehouden voor de slotzang en is vandaag bestemd voor de diaconie. Ditmaal collecteren we voor het inloophuis de Zevensprong. Het inloophuis biedt een huiselijke omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een gesprek, een kopje koffie en een moment van rust. De bezoekers zijn vaak kwetsbare mensen die om verschillende redenen behoefte hebben aan een plek van geborgenheid. Gastvrijheid, gelijkwaardigheid en persoonlijke aandacht staan centraal. En daarnaast biedt het inloophuis bezoekers de mogelijkheid om informatie te krijgen over professionele hulpverlening of om doorverwezen te worden naar de juiste instanties. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Een extra gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie. De bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk en deze graag maandelijks overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. En straks zijn de diensten dus op deze eerste zondag van de maand gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of frisdrank. Iedereen is hartelijk welkom. We gaan nu zingen Psalm 100, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wensen wij u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zijn hier samengekomen. En hopelijk bent u ook samengekomen op de toonhoogte van het lied dat we gaan zingen. Want we gaan zingen, Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. Lied 284, alle drie de coupletten. We luisteren samen naar de 10 geboden van de Heere en vervolgens zingen we uit Psalm 119. En in het 88ste vers zingen we over een schaap. Het heeft alles te maken met Johannes 20, of Johannes 10, waar we straks uit gaan lezen, waarin de Heer Jezus ook dat beeld van de herder en schapen gebruikt. Dus Psalm 119, vers 84 en 88, naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. In ons gemeenschappelijke gebed zullen we tot God gaan en ook een aantal mensen aan de Heere opdragen. We denken dan aan Daan en Mathilde Moerdijk van de Lucretia van Merkelaan, 68. Zij kreeg uit Gods hand een dochter met de naam Yara. Afgelopen week is dit ook genoemd, maar toen is er geen dankzegging gedaan. Daarom doen we dat vanmorgen alsnog. En dat geldt ook voor Jurgen Bosma van de Equal 4. Hij heeft goede berichten gekregen naar aanleiding van de onderzoeken aan zijn benen. Daarnaast zullen we denken aan de nabestaanden van zuster Drost van Heteren. En verder informatie volgt nog, maar we zullen wel aan de familie denken in ons gebed. Bijzonder ook Adrie en Riek Drost van de Dijkstraat 176. We denken ook aan Ellie van Dolderen van Schrijverspark 139. De oogoperatie die zij moest ondergaan is geslaagd. Wij danken samen met broeder en zuster Willemsen van de Palmengrift 191... dat zij mogen herdenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. We bidden tegelijkertijd ook voor ze, want broeder Willemsen heeft kort geleden gehoord dat hij vasculaire dementie heeft. Wij denken ook aan zuster Jannie Achterstraat van de Morgenster 118. Zij zal morgen een ingreep ondergaan vanwege een vroeg stadium van borstkanker. We denken aan Lianne Slotboom van de Van Schuppenstraat 30. Afgelopen week is haar moeder overleden en de begrafenis zal dinsdag plaatsvinden. Wij denken ook aan zuster Annot van het Zuiderkruis 27. De laatste weken gaat haar gezondheid opeens hard achteruit. Vermoedelijk leidt ze aan een acute vorm van artrose in combinatie met fibromyalgie. Onderzoeken vinden nog plaats. Daarnaast wil ik ook graag bidden voor de diaconale reis naar Pakistan die morgen zal starten. Zullen we samen tot God gaan. Heren, als uw kudde zijn we weer samengekomen. Als kudde dicht bij de herder. Heren, de afgelopen week was u er ook. En ook de afgelopen week heeft u gezorgd, gesproken, uw kudde geleid over deze hele aarde. En we danken u, Heren, dat u ons hier de vrijheid geeft om samen te komen. Om vanuit onze persoonlijke omstandigheden de gang te maken naar de kerk. Of wellicht ook thuis de digitale middelen te gebruiken. Om vanmorgen weer uw stem te horen. Om heel bewust elkaar te ontmoeten. En om samen te bidden, te zingen. Om samen te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Want Heren, te midden van alle stemmen die klinken in deze wereld, zijn wij hier om uw stem te horen. En we vragen u, Heren, wilt u alles wat ons kan hinderen om uw stem te horen wegnemen? U weet, Heren, hoe de boze rondgaat. Hoe hij graag uw werk verstoort. Ons uit elkaar drijft. Heren, weer hem. En geef ons wijsheid, zodat we de wapenrusting aandoen. En weerstand bieden tegen hem. Heren, u weet ook hoe bepaalde stemmen in ons leven kunnen klinken. Stemmen van onzekerheid over u, over het geloof. Stemmen van verdriet als er verlies is. Stemmen van pijn als het lichamelijk of psychisch ingewikkeld is. Heren, stemmen uit het verleden. Stemmen uit het heden. U weet, Heren, wat het met ons doet, wat we horen in het nieuws over Oekraïne en hoe er in Amerika gesproken is met de president van Amerika. Heren, er zijn zoveel stemmen, zoveel geluiden, zoveel beelden, zoveel gedachten. En Heren, als we niet uitkijken, dan hebben we geen eens meer ruimte voor u. We danken u wel dat we in alle rust hier samen mogen zijn, deze dienst mogen beleggen. En wilt u dan met uw geest ook in onze harten werken? Wilt u bemoedigen, vermanen, vertroosten? Wilt u mensen opnieuw geboren laten worden als we nog met de rug naar u toe staan? Zegen ons als we de weg met u willen gaan, maar het valt soms tegen. Geef ons kracht in alle moeite. Heren, wilt u ons ook vergeven? Want Heren, wij zijn vaak van die eigenwijze schapen. We gaan zo makkelijk onze eigen weg. denken alleen aan onszelf. Hebben niet de kudde in het oog. Maar denken aan wat wij fijn vinden. Heere, vergeef het ons als we misschien anderen van de kudde, anderen van uw schepselen, pijn hebben gedaan. U weet het, Heere, als we misschien zelf ook wonden hebben, opgelopen door anderen. Heere, wij zijn beperkt. We vinden het ook vaak moeilijk om met elkaar om te gaan. En we kijken op naar u. Heere, u bent de goede herder. Wilt u zo in ons werken, zo ons de weg wijzen, dat wij u niet verloochenen, maar achter u aankomen. En dat er verbindingen mogen zijn met elkaar onderling, in gezinnen, in families, die we anders niet voor mogelijk hadden gezien. Heere, wilt u zo in onze harten werken. En dan komen we ook bij u om u te danken. Te danken voor het nieuwe leven wat u gaf aan Daan en Mathilde Moerdijk. Ze mochten uit uw hand opnieuw een dochter ontvangen. U heeft leven gegeven, gespaard. En wij prijzen uw grote naam voor wat u daarin gegeven hebt. En wilt u zo dit gezin, Daan, Mathilde, Elin en Jara, rijk zegenen. En geven dat zij mogen horen bij uw kudde en uw stem mogen verstaan. Heere, wij danken u voor de goede berichten die Jurgen Bosma heeft gekregen. Heere, u weet welke onderzoeken er hebben plaatsgevonden. U weet dat het toch wel spannend was, maar dat mag nu ook opgebouwd worden. Wilt u de hulp die daarvoor geboden wordt zegenen, geeft u Jurgen kracht. Zegen hem samen met zijn familie, zijn gezin. Geeft dat we zo ook in de toekomst verblijd mogen worden met de zegeningen die u geeft. Heere, dank u wel dat u Ellie van Dolderen rust gaf tijdens de ingreep en dat de ingreep ook goed gelopen is. Het is geslaagd en daar willen we u de eer voor brengen, Heere. Wilt u haar ook helpen in de komende weken? Ook als ze nog rustig aan moet doen, geef Heere dat het ook lukt en dat dat rustig aandoen ook mag bewerken, dat ze straks weer goed en helder zicht heeft in het leven. Heere, wij danken u met broeder en zuster Willemsen dat zij al 50 jaar verbonden mogen zijn met elkaar. In het huwelijk getreden en dan nu u, Heere, daarvoor danken. Wat een wonder. Geprezen zij uw grote naam. En wilt u ook in de komende jaren hen beiden nabij zijn. Ook nu er geconstateerd is dat onze broeder vasculaire dementie heeft. Heere, dat heeft een flinke impact op hem, maar ook op zijn vrouw, op het gezin. Heere, wilt u ze nabij zijn en dragen in dit alles met uw liefde. Trekt u ze zo, Heere, naar u toe. Heere, gaat u ook mee met zuster Jannie Achterstraat. U weet, Heere, van de ingreep die plaats moest vinden. We zijn dankbaar dat er, voor zover we nu weten, geen uitzaaiingen zijn en dat het in een vroeg stadium is ontdekt. Heere, het is toch borstkanker. Wilt u haar helpen, Heere? Geef dat ze vol vertrouwen op u naar het ziekenhuis mag gaan en zich daar mag overgeven aan de dokters, maar vooral ook aan u. En wilt u alles voorspoedig maken? Wees haar zo nabij, Heere, in alles. Zocht u ook, Heere, voor Lianne Slotboom, als zij haar moeder moet gaan begraven. Zo aangrijpend, Heere, om degene uit wie je geboren bent, om daar afscheid van te moeten nemen en dan nu, ja, dan ook de afscheidsdienst, de begrafenis. Heere, en dan is het een troost te weten dat ze thuisgehaald is door u. Maar wilt u bij Lianne zijn en bij de familie? En geef dat in dit alles uw genade zichtbaar mag worden. Heere, niet alleen zij is geconfronteerd met het overlijden, maar ook de familie Drost. Heere, afgelopen nacht is onze zuster ons ontvallen. Een half jaar geleden mocht ze haar man begraven. Heere, wat heeft ze hem gemist? Ja, wat vond ze het ook wel moeilijk. En Heere, nu is ze toch zo plotseling nog overleden. Thuisgehaald door u. Heere, wilt u zijn bij de nabestaanden? Een bijzonder bidden u voor Adrie en Riek en voor de familie. Geef ze troost, Heere. Wees ze nabij. Nu ze in korte tijd twee ouders moeten verliezen. Afscheid moeten nemen. Geef dat alles, de voorbereiding op de begrafenis en de uitvaart zelf, ook tot eer van u mag zijn. En tot opbouw voor uw kerk, uw koninkrijk. Heren, wij denken ook aan zuster Annot. U weet, heren, dat de laatste periode toch wel heel sterk de gezondheid achteruit gaat. Wilt u haar helpen nu ze vermoedelijk leidt aan een acute vorm van artrose en ook te maken heeft met fibromyalgie. U weet, heren, wat het met haar doet. Wellicht maakt haar onzeker, geeft het pijn. Maakt ze zich zorgen. En heren, daarom kijken we op naar u. Wilt u bij haar zijn? En wilt u haar ook laten ervaren dat u nabij bent, ook in deze fase? Geef dat ze op u mag zien, op u mag vertrouwen en mag weten dat ook in deze fase van het leven ze een schaap van uw kudde mag zijn. Zegen haar zo met allen die haar lief en dierbaar zijn. Heren, we willen u bidden voor uw zegen over de reis die zal plaatsvinden. Maandag het vertrek naar Pakistan, het verblijf daar. En ook, als u het geeft, volgende week de reis weer terug. Heren, wilt u mij en de andere zeven broeders die meegaan zegenen? Geef ons een goede reis, waarin we onder de indruk mogen raken van hoe u daar werkt. En u ook onze gaven zegent, die wij hebben mogen geven. Heren, wij vragen u, geef dat het ook voor onszelf bemoedigend is, versterkend in ons geloof, vormend, maar dat ook de mensen daar bemoedigd mogen zijn met onze aanwezigheid en dat ze met goede moed en vertrouwen de weg verder gaan in een land, heren, dat toch achtste staat op de ranglijst van de christenvervolging. Een land waar christenen anders worden behandeld dan als je moslim bent. Heren, wilt u het werk wat daar gedaan wordt zegenen, ze beschermen en uw koninkrijk laten komen, ook daar. En dan wil u ook danken, heren, dat u allerlei kanalen is bekend geworden dat een bekende hindoe-leider in India, het land ernaast, heeft opgeroepen om op 1 maart christenen te vermoorden. En de berichten die er nu zijn, zijn goed. Het is niet gebeurd. Heren, dan kunnen we allerlei menselijke gedachten hebben, maar wij vertrouwen erop dat u daarin ook uw hand heeft laten zien. Dat u gebeden verhoord heeft. We danken u daarvoor, heren. Dat u zo zorgt. We bidden u, bescherm en bewaar uw kerk over deze hele aarde. Roep mensen in uw dienst. Zend mensen uit. Bemoedig ze als ze een taak hebben in uw koninkrijk. Ver weg of op andere plaatsen hier in Nederland. Want heren, wij zitten misschien met velen in de kerk. Maar er zijn er nog zoveel, ook hier in Veenendaal. Maar ook op andere plaatsen in Nederland die uw stem nog niet gehoord hebben. Of misschien wel iets van gehoord. Maar nog geen gehoor aangegeven. En die niet weten hoe ze zich bij uw kudde moeten voegen. Wij bidden u, heren. Breid uw koninkrijk uit. Roep mensen in uw dienst en zegen mensen op missionaire posten. Geef dat ze met vreugde, met blijdschap mogen dienen. En ook zegen mogen zien op het werk dat ze doen. Maar geef ook, Heer, dat wij zegen mogen zien. Zegen in onze gezinnen. Zegen in onze gemeente. Omdat we zien dat u ons niet loslaat. Omdat we zien dat u met macht en kracht en met uw genade onze harten vult en vormt. Omdat wij van harte u liefhebben en dienen. En u volgen. Alle dagen van ons leven. Tot uw eer en tot uw glorie. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie ook thuis zo'n pakket liggen? Dat is het Lijdenstijdpakket. Om heel bewust heen te leven naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En als je dit pakket thuis hebt liggen, dan wil ik graag namens de toerustingscommissie jullie erop wijzen dat dat vandaag begint. Dus als je nog niet geopend hebt, vandaag begint dat hele programma. Dus maak hem open, ga mee aan de slag en als gezinnen ook heel veel zegen gewenst bij het heenleven naar Goede Vrijdag en Pasen. En mocht je zeggen, ik heb er nog geen, wellicht dat de commissie toerusting er nog wel ergens eentje heeft. Dan wil ik graag voor de schriftlezing dit plaatje laten zien. Dat is natuurlijk de inleiding op wat we gaan lezen. En jullie zien wel, jongens en meisjes, wat het is, hè? Een kandelaar. En zie je ook hoeveel kaarsjes erop staan? Hoeveel kaarsjes tel jij? Als het weet, mag je je vinger opsteken. Ja, zeg het maar. 8, heel goed, ja. 8 kaarsjes. En je ziet ook in het midden nog eentje die iets hoger staat, hè? Dat is een zogenoemde hulparm. Maar 8, dat klopt. Dit is niet de menorah, die heeft er 7. Het is de genoekia. Die wordt aangestoken door de Joden tijdens een feest in de winter. Als wij ongeveer kerst vieren, oud en nieuw. Dan wordt deze kandelaar aangestoken. Elke dag een lampje meer. Want ze vieren dan het feest Chanukka. Het feest van de inwijding of de herinwijding van de tempel. En de Joden, die wij hier tegenkomen in dit schriftgedeelte, die vieren op dat moment dat feest. Het feest van de inwijding, de herinwijding van de tempel. En elke dag wordt er een kaarsje meer gelezen, meer aangestoken. Nou, we gaan daarover lezen met elkaar. We lezen Johannes 10, vers 22 tot en met vers 42. En daarna zingen we Psalm 80, vers 1 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren. Dus over de herder opnieuw. Psalm 80, vers 1 en 11, na de schriftlezing. Leest u met mij mee. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd. En u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem: wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet: ik heb gezegd, u bent goden? Als de wet hen goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: u lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef daar. Velen kwamen naar hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. En velen geloofden daar in hem. Tot zover. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat zingen we en nog meer uit Psalm 84, vers 3 en 6 na de verkondiging. Psalm 84, het derde en zesde vers. In vers 24 wordt gevraagd aan de Heer Jezus: waarom laat u ons nou in het onzekere? Dat brengt mij bij het thema van vanmorgen. Geloofsonzekerheid. En dan staat dus on tussen haakjes. Geloofsonzekerheid. En drie punten als structuur. Allereerst kijken we naar op het feest. Vervolgens naar over Jezus. En in derde plaats van schapen. Op het feest, vers 22. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. Over Jezus, vers 24. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrijuit. En dan van schapen, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Gemeente van Christus, u hier vanmorgen en u als u op afstand verbonden bent. Onzekerheid, dat is toch iets waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gehad. Misschien wel mee te maken hebben of mee te maken gaan krijgen. Logisch. Maar hoe ga je nou om met die onzekerheid van je? Neem nou die jongeman. Die jongeman die heeft een examen gedaan en hij wacht nu op de uitslag. Maar hij is wel wat onzeker. Hoe zou de uitslag zijn? Ja, en gisteren heeft hij ook een medisch onderzoek gehad vanwege wat klachten. En hij wacht nu op de uitkomst daarvan. Geeft ook een beetje zo'n onzeker gevoel. Want ja, wat zal eruit komen? En intussen is hij ook nog verliefd. Hij vindt het echt leuk hoor. Maar ja, wat vindt zij nou van hem? Vindt ze hem ook leuk? Wanneer hoort hij een keer wat van haar? Hij vindt het maar lastig. Al die onzekerheid, het kost energie. Kan soms gewoon even niet goed meer nadenken. Het is gewoon eigenlijk een beetje... Hij is gewoon compleet uit balans. Hij heeft behoefte aan duidelijkheid, aan zekerheid, de uitslag van het examen, de uitkomst van het onderzoek, de reactie van het meisje waarin ze gewoon duidelijk zegt wat ze voelt. Maar ja, nu is hij nog onzeker. En als hij heel eerlijk is, dan weet hij wel, dat examen ging eigenlijk best wel goed. En dat onderzoek, hij merkt eigenlijk al wel... Er is waarschijnlijk niks geks gevonden. En dat meisje dat heeft al zoveel signalen gegeven. Maar ja, zwart op wit, hè? Dat heeft hij het nog niet. Het is toch nog wat onzeker, die twijfel. Wat moet je ermee? Nou, iets van onzekerheid, van twijfel kom je tegen in dit gedeelte. De Joden die omringen Jezus en ze zeggen: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Jezus maakt ze onzeker. En de Joden daar, die hebben behoefte aan duidelijkheid, aan zekerheid. Zeg nou waar het op staat, Jezus, wat moeten we met u? En dat raakt ze echt, want als je dat sterretje volgt, dan staat daar dus letterlijk in vers 24. Hoe lang neemt u onze ziel weg? We kunnen er niet mee uit de voeten. We weten niet wat we ermee moeten. Onzekerheid. Ja, en waarschijnlijk wordt dat gevoed door dat feest wat op dat moment plaatsvindt in Jeruzalem. Want zo lazen we dat in vers 22, hè? En dat was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En nee, dat is niet zo'n heel bekend feest. Het is niet een van de grote feesten. De drie grote feesten die zijn de meeste bekend. Paasfeest, Wekenfeest, Loofhuttenfeest... En bij die drie feesten trokken de mensen vanuit heel Israël naar Jeruzalem. Naar de tempel toe. Om het daar als volk te vieren. Maar Dit feest is een stuk kleiner, een klein feest. Maar als je in Jeruzalem komt, dan merk je genoeg. Dan zie je dat aan de huizen, je hoort het aan de verhalen, want ze vieren het Chanukka. En je kunt het ook zien, jongens en meisjes, omdat verschillende huizen, in de deur, raamopening of op andere plaatsen, dat ze zo'n Chanukia hebben staan. Die kandelaar, met die 8 armen en die 1 hulparm. En elke dag wordt er 1 meer aangestoken. En als je gaat luisteren in de huizen, dan worden er ook verhalen verteld over dat Chanukka. Over dat wat er zo'n 200 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Precies in de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament dus. Toen heeft er iets plaatsgevonden en daarom vieren ze nu Chanukka. Wat is er gebeurd? Nou jongens en meisjes, ik weet niet, hebben jullie ooit wel eens gehoord van Antiochus Epiphanes? Wel eens van gehoord? Nou, misschien heb jij er nog niet van gehoord of weinig van gehoord, maar die was dus zo'n 200 jaar daarvoor, was die een hele machtige leider. Hij had een groot rijk, maar zoals dat vaak gebeurt, ook al heb je een groot rijk, je wil meer. En Antiochus Epiphanes, die ging zijn gang en had een doel. De Griekse cultuur, de Griekse taal, de Griekse goden, het Griekse onderwijs overal brengen. En zo trok hij rond met zijn legers. En op een gegeven moment komt hij dus naar Israël. Hij stopt niet, trekt het land verwoestend binnen, trekt naar Jeruzalem, belegert Jeruzalem, neemt Jeruzalem in en gaat met zijn soldaten zelfs de tempel binnen. En daar, ja, daar vindt voor de Joden iets verschrikkelijks plaats. Want in die tempel zijn prachtige boekrollen met het woord van God erop. Weet je wat die soldaten doen van Antiochus? Die verbranden die boekrollen. Verschrikkelijk. En het altaar wordt ontwijd. Er komt zelfs in de tempel een altaar, een afgodsbeeld voor Zeus. En er wordt zelfs gedwongen om varkens te offeren. Nou jongens en meisjes, varkens, dat zijn onreine dieren, hè, voor de Joden. En dan een varken aanraken en notabene offeren in het huis van God. Het was een verschrikkelijke tijd, die 200 jaar daarvoor. Maar toen stond een kleine priesterfamilie op uit Modin. Ze worden wel de Maccabeeën genoemd. Het zijn de boeken die geschreven zijn ook tussen het Oude en Nieuwe Testament. Daar kun je er iets over lezen. En zij weigerden te buigen voor die overheersing. En onder leiding van ene Judas Maccabeus, wordt de strijd aangegaan. En hij wordt een symbool van hoop voor het volk. Judas, hij neemt een klein leger bij de hand en ze strijden. Door middel van een soort guerrilla-tactiek proberen ze de vijand het moeilijk te maken. En na een enorm bloedige strijd lukt het zelfs om de vijandelijke troepen te verdrijven en de tempel te bevrijden. En dan gaan ze de tempel in. Ja, dan komen ze er dus nog meer achter wat daar gebeurd is. Hartverscheurend. Het altaar. Ontheiligd. Voorwerpen. Heilig voor God. Gestolen. De menorah. Die 7-armige kandelaar die dag en nacht moest branden. Gedoofd. En er leefde bij hen een verlangen. We moeten het licht laten terugkeren. We moeten schoonmaken. En zo gingen ze aan de slag. De tempel wordt schoongemaakt, opnieuw geheiligd, het altaar vervangen. En het verhaal vertelt dat er op een gegeven moment een probleem was. Want ja, die menorah, die moest branden. Maar het moest wel met geheiligde olie. En nu werd er nog maar 1 kruikje gevonden, verzegeld, wat die geheiligde olie bevatte. En ja, het duurt nog 8 dagen voor je weer geheiligde olie hebt. Dus dat moesten ze. Want 1 kruikje is genoeg voor 1 dag. En uiteindelijk wordt er toch voor gekozen om de menorah te vullen. Al die kaarsen, al die lampjes worden gevuld met olie. Ze worden aangestoken. En wat een wonder. Volgens het verhaal brandt die menorah niet één dag, niet twee, zelfs geen drie. Maar terwijl er eigenlijk maar olie was voor één dag, brandt de menorah 8 dagen lang. En dan is er weer nieuwe olie. En dat wordt gezien als het wonder van Chanukka. Het licht blijft branden. Het licht heeft het duister van de vijand overwonnen. En dat wordt dus, als we de Heer Jezus hier in Jeruzalem tegenkomen, gevierd. Wat 200 jaar daarvoor gebeurde. Er werd vast ook nagedacht en gevierd die eerste inwijding van de tempel onder Salomo. En ook de nieuwe inwijding in de tijd van Zerubabel, Ezra, Nehemia. Maar vooral deze inwijding in de tijd van de Maccabeeën stond centraal. En zo zie je die Chanukka staan en branden. En dan moet je dus beseffen dat het niet zozeer een feest was van gezelligheid en leuke sfeer. Maar het was een feest was met een militaire achtergrond. Een feest dat God de vijand had verslagen. Het feest der lichten. Het feest van licht en bescherming. Er wordt herdacht en gevierd. Dat heeft God in het verleden gedaan. En wil ons daarover verwonderen. En hem eren. Maar ja, als ze dan zo terugkijken, dan moeten ze ook terugkijken met een nieuwe overheerser. Want ja, niet meer de Grieken heersen nu, maar intussen heersen de Romeinen. Is het niet Antiochus Epiphanes, hebben ze nu te maken met Pilatus en Herodes. En de tempel staat er wel. En er wordt niet zo ontheiligd als toen. Maar ja, bij veel mensen leeft de vraag, zou God nu ook weer verlossing kunnen geven? Kan hij nu bevrijding geven? Waar is Gods verlosser? En daar is dan Jezus. Jezus van Nazareth. Die doet wonderen, geeft onderwijs, pretendeert iets over zichzelf. En ze krijgen het eigenlijk niet bij elkaar. Het maakt ze onzeker. Oké, wij vieren nu dat feest uit het verleden. Dat heeft God gegeven. We hebben nu te maken met de Romeinen. En Jezus. Hoe moeten we dit nu zien? Is dit nu Gods verlosser? Is hij nu de Messias? Ja of nee? Wat moeten we? En zo tekent Johannes dus de situatie. Aan de ene kant wordt gevierd wat God in het verleden gedaan heeft. Feest van bescherming en licht. Aan de andere kant nu de onderdrukking. En dan Jezus. En dat de Joden die daar voor de neus van Jezus staan, het maar niet bij elkaar krijgen. En gemeente, kan dit bij ons ook niet zo zijn? Heeft u ook wel eens zo in de kerk gezeten? Op die manier. Dat je hier ook gewoon zit vanmorgen of u kijkt mee. En dat je terugkijkt en denkt, ja, dat heeft God gedaan. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren. God heeft het gedaan. Je viert het mee, je doet mee. Maar dan kijk je nu naar je eigen leven. En wat daarin gebeurt. En dan hoor je van Jezus. En dat je dat niet aan elkaar, bij elkaar krijgt. Dat het ergens zo 3 vakjes zijn in je leven en ja, wat moet je nu? Dat je dat lastig vindt. Misschien iets concreter. We vieren dat God in het verleden de geest heeft uitgestort. Met Pinksteren. 3000 man in 1 dag. En wat waren ze? 1. Wat heeft God erin veel gegeven? Eenheid met elkaar. Onze situatie. Kerkverband. Scheuren in kerken. Ruzie in kerken. En dan Jezus, waarin je moet geloven. Krijgt u het bij elkaar? Of misschien denkt u wel aan iemand persoonlijk. Dat je zegt, ja, die zit daarmee. Die leest wel in de Bijbel over die verhalen, over die geschiedenissen. Maar die kijkt naar zijn kind. En dat kind is ziek. En Jezus. En dat je ergens wel begrijpt, oké, dat was het verleden. Maar nu dit. En dan geloven in Jezus en dat het ergens gewoon niet wil. Dat het je misschien wel onzeker maakt. Dat je ergens wel wil geloven dat die God die dat in het verleden heeft gedaan, nu in Jezus je nog steeds houvast geeft. Maar waarom moet de moeder van dat gezin sterven? En dat je het niet bij elkaar krijgt. Dat je onzeker maakt. Of misschien wel gewoon rationeel, hè? Dat je echt een scherpe denker bent. Dat je denkt, ja, ik lees dat en ik zie dit. En dat je het ergens gewoon niet rondkrijgt. Dat je het niet aan over durft te geven. Onzeker. God, hoe zit het nu? Heren, waar bent u nu? Heren, waar bent u hierin? En de Joden, ze gaan ermee naar Jezus toe. Ja, wat is het beste om te doen? In je onzekerheid over hem moet je natuurlijk naar hem toe gaan. Maar ze gaan wel met een bepaalde houding. We lezen in vers 22. En het was winter. En ik ga met die uitleggers mee dat dat iets dubbels is. Dat het aan de ene kant laat zien, het was in de koude tijd van het jaar. Het was winter, ongeveer rond onze viering van kerst. Kortste dag van het jaar. Het was dus ook koud. Degenen die het feest niet kennen, weten dat dus. Maar het tekent ook de sfeer rondom de Heer Jezus. Het is koud en guur. Er is een ijzige sfeer om hem heen. De gevoelstemperatuur is ijzig. Niet voor niets, hè. Volgt dit vers, vers 22, op wat daarvoor staat. Lees je in vers 20, dat velen zeiden over Jezus. Hij is door een demon bezeten en hij is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Je moet niks met hem willen. Ja, er zijn wel andere, vers 21, die er anders in staan. Dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? En je merkt in Johannes dat dat steeds meer oploopt. Er is een groeiende groep van mensen die zeggen, verleden oké. En nu dit met de Romeinen en Jezus, nou, Jezus geeft ons vooral onzekerheid. Hij is godslasterlijk bezig. Wij hoeven hem niet. Steeds meer wordt er naar Jezus gekeken. Hij is eigenlijk het probleem. Hij brengt onrust in mijn leven. Hij maakt ons onzeker. Jezus als de oorzaak van geloofsonzekerheid. Ja, dan zijn we dus bij het tweede punt gekomen. Want het gaat dus over Jezus. En op dat feest loopt Jezus daar dus door die zuilengalerij van Salomo. Dat was een stuk muur van Jeruzalem, verbonden met de tempel, met een galerij met zuilen, overdekt dus. In de zomer was het heet, had je daar beschaduw. In de winter, koude wind, was het daar beschutting. Maar ook al heeft Jezus beschutting van de wind, Jezus geeft geen beschutting, want, zegt de tekst, vers 24, de Joden omringden hem. Misschien kun je zelfs vertalen met, ze omsingelden hem. Ze zetten hem gewoon vast. Klem vast. Hij kan niet weg. En welk beeld heeft u? Hoe zouden die Joden nou naar Jezus gekeken hebben? Ik denk met priemende ogen. Scherp. En dan komt het hoge woord eruit. Hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrijuit. Ik denk dus dat het fel geklonken heeft. Omringde hem. Felle blik. Scherpe woorden. Hoe lang houdt u ons in het onzekere? Verwijt. Want wij kunnen niet met u uit de voeten. Hoe u doet, hoe u spreekt, wat u laat zien, wij kunnen niet met u uit de voeten. Ziet u wat hier gebeurt? Hier zie je dat mensen in hun geloofsonzekerheid het probleem bij de ander leggen en niet naar zichzelf kijken. Ik ben onzeker en dat komt door die ander. Ik heb twijfels en dat komt door u. Dat ik onzeker ben en het niet begrijp, het heeft alles te maken met hoe u bent. Was u maar duidelijker. U moet beter, u moet helderder. En zo hebben deze mensen hun eigen gedachten en voorwaarden. En als hij er niet aan voldoet, ja, dan ligt het probleem dus bij hem. Want ik snap hem niet. Misschien een ander voorbeeld nog, om het misschien nog iets dichterbij te brengen. Kent u Naaman? Naaman, die man uit het Oude Testament, weet u wel, die generaal uit Syrië. En Naaman die is ziek geworden. Ernstig ziek, melaats. En dan is er bij hem thuis een meisje uit Israël en die zegt dan tegen die vrouw dat Naaman eigenlijk wel naar die godsman, die profeet moet gaan in Israël. En Naaman ziet dat als zijn laatste redmiddel. En hij maakt alles klaar en gaat. En in hoe het opgeschreven wordt, merk je dat hij een heel beeld heeft bij hoe het moet gaan. Ik zal er naartoe gaan. En dan zal hij wat zeggen. En dan zal hij wat wrijven. En dan zal hij wat aangeven. En dan. En zo heeft Naaman een heel beeld in zijn hoofd van hoe die man van God, hoe die man van de God van Israël dat zal gaan doen. En dan komt hij met die verwachting bij de God van Israël, bij die profeet. En wat blijkt? Die doet het totaal anders. Die komt niet naar buiten. Die strijkt niet met zijn hand. Die gebruikt geen zalf, geen toverspreuk. Maar zegt, ga je onderdompelen in de Jordaan. Naaman krijgt kortsluiting. Want hij had toch zo gedacht dat. En nu doet hij het in één keer helemaal anders. Broeders en zusters. Naaman moet leren. Als ik onzekerheid heb, moet niet hij veranderen, maar ik. Dat is niet zijn manier van doen het probleem, maar dan is mijn manier van doen het probleem. En mijn vraag aan u is, lijkt u misschien wat op deze Joden? Heeft u misschien ook wat van Naaman? Bent u er ook achter gekomen dat wij met onze voorwaarden onszelf in de weg kunnen staan? Dat je met je bepaalde gedachten over hoe het moet en hoe het gaat, dat je daarmee je eigen geloofsonzekerheid in de hand werkt. Dat je eigenlijk zelf gevangen houdt in onzekerheid, omdat je vasthoudt aan bepaalde gedachten die je hebt gevormd, want zo moet het toch. Dat u een bepaald idee heeft, waardoor u zelf en misschien ook wel anderen in het gezin en familie in onzekerheid houdt. Broeders en zusters, als u onzeker bent in het geloof, waar ligt dat dan aan? Zou het misschien kunnen zijn dat u, dat jij, met je voorwaarden, met je ideeën, met je gedachten, je eigen geloofsonzekerheid bevordert? Dat je jezelf in de weg staat? Omdat het niet klopt? Kijk, wij kijken hier natuurlijk op terug. En wij zien wat daar gebeurt. En dan zien wij meer van de Heer Jezus. En dan kun je denken van, waarom gaan ze niet naar hem toe? En zeggen ze, Heer, wij willen wel geloven, maar het lukt ons niet. Help ons. Of, Heer, ik snap het niet. Ik wil wel, maar dat zie je niet bij deze mensen. Want deze mensen hebben een houding van, ik ga heel scherp kijken. En ik ga hele scherpe vragen stellen. En dan kom ik erachter. Dat is de weg naar zekerheid. Dat gaat mij nou helpen in mijn twijfel in het geloof. Het gaat mij helpen om heel kritisch te kijken, scherpe vragen te stellen. Dat geeft mij meer duidelijkheid. Dat geeft me zekerheid. Dat kan. Maar bij deze mensen, met deze houding niet. Want Jezus die kent ze. Die ziet ze. En weet je wat hij zegt, vers 25? Ik heb het u gezegd. En u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Mensen, ik heb het gezegd. Moet ik het nou nog een keer zeggen? Ik heb het laten zien. Moet ik het nou echt nog een keer laten zien? U gelooft niet. Je wil niet geloven, want je wilt op jouw manier. Maar geloven is dat je gaat zien dat het op mijn manier moet gaan. Dat het mijn koninkrijk anders gaat. Jezus die zegt hier, als je nu van je twijfel af wil. Als je dan meer zekerheid wil hebben in het geloof. Je meer wil overgeven aan hem. Meer wil weten dat hij je zaligmaker en verlosser is. Dan is het niet dat je meer bewijzen nodig hebt. Dan krijg je er niet allereerst door een hele kritische scherpe houding te hebben. Maar dan leer je door echt te zien wie hij is. Het komt niet door meer antwoorden te krijgen en bewijzen. Maar deze mensen krijgen een appel op hun hart. Het is nodig dat je een hart krijgt wat leert luisteren en vertrouwen op wat God al geopenbaard heeft. Je hebt niet nog meer nodig. Johannes die schrijft aan het einde van zijn evangelie. Er zou nog veel meer te schrijven zijn over wat er gebeurd is. Maar dit is geschreven. Opdat u gelooft in Jezus Christus. En dat je door het geloven het leven hebt in zijn naam. Broeders en zusters, heeft u genoeg aan de Bijbel? Heeft u genoeg aan Jezus, zoals hij naar ons toe komt? Heb je daar genoeg aan? Of blijf u hangen in uw eigen overtuiging? Jezus zegt in vers 26 heel scherp. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen zoals ik u gezegd heb. Jullie horen niet bij mij. Jullie kunnen mij fel aankijken, scherp zijn. Maar je bent geen schaap van mij. Ja, en dat beeld kennen de Joden wel. Natuurlijk, ze kenden de herders. En ze wisten, ze hoefden maar te roepen en alle schapen kwamen. Een schaap volgt de kudde. Een schaap gaat achter de herder aan. Een schaap vertrouwt de herder blindelings. Weet je wat de Heer Jezus hiermee doet? Hij zegt, de weg naar zekerheid is niet dat je alles maar weet en antwoord krijgt op al jouw kritische vragen. Maar de weg naar zekerheid is dat je leert om schaap van Jezus te zijn. Want als je schaap van hem bent, dan hoef je niet onzeker te zijn. Dan hoef je niet te vervallen in twijfel. Want dan mag je als een schaap je helemaal toevertrouwen aan hem. Zijn spoor volgen. Rekenen op zijn bescherming. Jezus die zegt daarmee, jullie willen argumenten. Jullie willen eigenlijk een Judas Maccabeer 2.0. Dat is wat jullie willen. Maar geloofzekerheid krijg je door je hart open te stellen voor wie ik nu ben. Geloofzekerheid vind je door mij te erkennen als jouw herder. Geloofzekerheid vind je door mij te volgen als de goede herder. Jezus kijkt deze mensen aan en zegt, maar jullie horen er niet bij. Jij bent mijn schaap niet. Best heftig toch? Ik vind het echt heftig om over na te denken dat Jezus naar je kijkt en zegt, maar jij bent geen schaap van mij. Met alles wat daarbij hoort. Maar besef dan ook wat hij in vers 16 heeft gezegd. Want in vers 16 daar zegt hij, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Aan de ene kant zegt Jezus, als je zo bij mij komt, ja, dan ben je geen schaap van mij. Aan de andere kant maakt Jezus ook duidelijk, er is ook bij mij plaats voor schapen die nu buiten staan. Die nu misschien wel op afstand staan door hun eigen gedachten. Ben jij er zo een? Bent u er zo een? Dat je misschien wel door alle overwegingen en gedachten, dat je de Heer Jezus ergens op afstand houdt. En jezelf daarmee in onzekerheid houdt. Dan is de Heer Jezus vanmorgen aanwezig. En zegt hij, ik ben de goede herder. En ik wil tot jouw hart spreken. Want er is ook voor jou, ook voor u, plaats bij mij. Kom, vind nou zekerheid in mij. Want als schaap van mij hoef je echt niet meer onzeker te zijn. En dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Geloofszekerheid van schapen. Ja, die mensen voor Jezus zijn onzeker. Want ze horen niet bij hem, willen eigenlijk niet bij hem horen. Maar de Heer Jezus maakt dan duidelijk. Vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Driedubbel zegt de Heer Jezus. Als je nou schaap van mij bent, dan heb je zekerheid. Hoef je geen twijfel te hebben. Dan is er zekerheid, het staat vast. Hij bevestigt daarin zijn liefde. En vers 15 zei hij al. Ik geef mijn leven voor de schapen. En daarmee maakt de Heer Jezus duidelijk. Ja, ik ben inderdaad anders dan Judas de Maccabeer. Ik ben anders dan jullie dachten. Ik ben anders dan jullie misschien hoopten. Maar ik ben zoveel meer. Zoveel groter. Zoveel meer liefde. En terwijl jullie het feest van bescherming vieren, onderstreep ik dat echte bescherming er is bij mij. En het is de Heer Jezus zelf die ons vanmorgen als zijn schapen aankijkt. En als je zijn kind bent, is hij het die tegen je zegt. Mijn kind, ik geef jou eeuwig leven. Mijn kind, u zult niet verloren gaan in eeuwigheid. Mijn kind, niemand zal jou uit mijn hand rukken. Want je bent van mij. Als schaap van mij. En dan zegt hij erachteraan ook nog, vers 29. Mijn vader die hen naar mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Hij zegt, achter mij staat God zelf. En God de vader laat zijn kinderen nooit verloren gaan. God de zoon laat zijn schapen nooit ondergaan. De Heilige Geest laat de zijnen nooit verloren gaan. Hou vast en zekerheid. Misschien zeg je, maar toch ben ik soms onzeker. Misschien komt bij u het sterven wel dichterbij. Er komt erop aan. Misschien val je wel in zonde. Misschien zijn er andere dingen die je in twijfel brengen. Kijk dan eens naar de schapen rondom Jezus. En dan zijn er natuurlijk mensen die scherp kijken, maar er staan er ook discipelen bij. Snappen zij alles? Begrijpen zij nu echt alles? Nee, hè? Ze snappen er niks van. Maar kijk dan vooral ook naar deze goede herder. Want die gaat heel bewust naar Goede Vrijdag toe. En die staat op uit de dood met Pasen. En wat doet hij dan na Pasen? Dan zoekt hij als de herder zijn schapen op. En daar komt hij zo'n onzekere schaap tegen. Maria Magdalena. 7 demonen verdreven uit haar leven. Maar nu is Jezus weg. Jezus dood. Niet eens meer in het graf. Onzekerheid. Maar Jezus zoekt haar op. En zegt, Maria. Rabboni, meester. En ze valt aan zijn voeten. Zekerheid vinden aan de voeten van Jezus. En de discipelen van Jezus dan? Nou, die maken zich straks druk. Wat is hun positie? Wie zullen wij straks zijn? In Gethsemane vluchten ze onzeker weg. Hij wordt zelfs verloochend. Op Goede Vrijdag snappen ze er niks van. Maar Jezus zoekt na de opstanding hen op. Zelfs Thomas, die het ergens wel wil geloven, maar die in onzekerheid blijft hangen, want het klopt niet in zijn hoofd. Maar Jezus komt naar hem toe en zegt, kijk, Thomas, steek maar. Thomas, voel maar. Mijn Heer en mijn God, waar vind je zekerheid? Kreeg Thomas alle antwoorden? Werd alles duidelijk voor hem? Nee. Maar hij mocht rust vinden als schaap van deze herder. Misschien lijk je wel op die twee. Die twee die van Jeruzalem naar Emmaus gaan. De Emmausgangers. Ze hadden zo hun gedachten. Wat loopt zo anders? Hij zou leven, maar... En ze lopen weg. Maar Jezus loopt naast ze. En als ze eenmaal doorhebben dat Hij het is, al hun onzekerheid is weg. In Openbaring schrijft dezelfde Johannes van Jezus dat hij daar staat als geslacht. Hij is er die zijn leven gegeven heeft. En daarin tekent Johannes: deze herder heeft zijn leven gegeven en hij leeft in eeuwigheid, opdat ieder die een schaap is van hem, eeuwig leven heeft, beslist niet verloren gaat in eeuwigheid, dat niemand ons uit zijn hand kan rukken. En ja, dan kun je misschien onzeker zijn over jezelf, over je lichaam, over wie je bent. En je kunt onzeker zijn over de uitslag van de dokter. Je kunt misschien twijfelen, houdt ze wel van me, houdt ze niet van me. Maar als je zo op hem ziet, dan hoef je nooit meer onzeker te zijn over hem. En niet meer onzeker te zijn dat je bij hem hoort. En dan komt het dus op aan dat je doet wat Jezus zegt: mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Broeders en zusters, ouderen, jongeren, hier in de kerk en thuis. Jezus spreekt. Een schaap zegt: ik hoor het. En ik volg hem. Geldt dat voor ons? In vers 31 staat van deze Joden dat ze opnieuw een steen pakken. Ze willen hem doden. Ze vieren het feest van bescherming. Maar de bescherming die Jezus biedt, die hoeven we niet. Tja, ze houden liever vast aan hun eigen overtuiging dan de zekerheid te zoeken bij hem. Maar dat is wel ernstig. Want als dat niet verandert, ja, welke zekerheid heb je dan? Waar blijf je dan? Dan zal Jezus uiteindelijk zeggen: ga weg van mij. En dan kun je hier op aarde wel het feest vieren van bescherming. Maar dan zul je uiteindelijk zonder bescherming de eeuwige ondergang tegemoet gaan. Dan kun je hier het feest van licht vieren. Maar dan moet je de eeuwige duisternis tegemoet gaan. Deze Jezus geeft zijn leven voor schapen die daarnaar onderweg zijn. Hij heeft gehangen aan het kruis. Hoeveel bescherming had hij? Geen mens nam het voor hem op. Zijn vader liet hem los. Hij hing als het licht der wereld in de duisternis om ons vanmorgen te overtuigen. Zoek je zekerheid? Wilt u houvast in leven en sterven? Die vind je bij hem. Bij onze Heer Jezus Christus. Tot slot. Ik sluit af met vraag en antwoord 21 uit de Heidelbergse Catechismus. Er wordt de vraag gesteld: wat is een echt geloof? Wat is een geloof met zekerheid? Het heeft te maken met je hoofd en met je hart. Dan zegt het antwoord: een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is, alleen uit genade, alleen op grond van Christus verdiensten. Zaligheid en zekerheid vind je bij hem. Wel zalig, dat schaap, dat al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat een voorrecht dat uw woord zo tot ons komt. Tot mensen die van nature ook zo onzeker kunnen zijn over allerlei dingen. En u weet het, Heere, dat we onzeker kunnen zijn over ons uiterlijk, over ons innerlijk, over waar we naar verlangen, over onze gedachten, over hoe we de dingen doen op school en op het werk. U weet, Heere, dat er heel veel dingen zijn waarin we kunnen twijfelen. En ook aan u, Heere, kunnen we twijfelen. En of we zelf wel bij u horen, ook daar kunnen twijfels over zijn. Maar we danken u voor die garantie die u uitspreekt. We danken u voor het woord van u dat ieder die bij u hoort nooit verloren zal gaan. Dat hij nooit uit uw hand gerukt zal worden. Dat u eeuwig leven geeft. Dat we zo mogen schuilen bij u. Heere, dank u wel voor wat u daarin aan uw kinderen geeft. En als we dan nog daarover twijfelen, als we daarnaar zoeken, Heere, bewaar ons dan voor die houding van de Amon. Die houding van die Joden die Jezus omringde. Geef, Heere, dat wij met onze denkbeelden en gedachten onze geloofszekerheid niet in de weg staan. Maar dat we ons leren overgeven aan u. En Heere, dan begrijpen we niet alles. En dan kunnen we soms ook niet begrijpen hoe dingen gaan in het leven. Want waarom moest die vader overlijden? En waarom moest het met die jonge vrouw zo gaan? En waarom moet dat kind dat overkomen? Heere, wij snappen het niet. Maar Heere, bewaar ons voor een houding waarbij we u op afstand houden. Met al onze vragen komen we bij u. Met al onze onzekerheden over onszelf en over ons leven komen we bij u. En geef, Heere, dat we dan aan uw voeten de hoogste plaats mogen zitten. De plek waar we zekerheid vinden. Niet door te verdienen, maar door te ontvangen. Niet te verdienen door te doen, maar door het uit uw doorboorde hand te ontvangen. We danken u, Heer Jezus, dat u daar zei dat er nog schapen zijn van buiten de schaapskooi die nog bij moeten horen. Heere, zo gaat u nog steeds door met mensen erbij trekken. Heere, trekt u mensen erbij. Roept u ze. Ook in onze gemeente. Ook als ze misschien niet meer betrokken zijn. Ook als ze met de rug naar u toe staan. Heere, roep ze. Bekeer ze. En zij die totaal niks van u weten, Heere, trek ze met koorden van liefde. Dat ze niet verloren gaan. Heere, geef dat zo voor ons allemaal gelden, dat we niet onbeschermd leven eindigen. Dat we niet in de duisternis zullen ondergaan. Maar dat we uw licht mogen zien en ons daaraan overgeven. Heere, wij danken u dat u gisteren en heden dezelfde bent en tot in eeuwigheid. En dat uw Vader daarin ook de garantie geeft van uw hartelijke liefde voor vijanden en zondaren. Genadige God, wilt u onze dank aanvaarden. Wilt door uw geest verder deze dag ook in ons werken. Geef ook een goede dag, een goede dienst vanmiddag. Breid uw koninkrijk uit. Heere, zie naar ons om. Geprezen bent u, drie-enige God, van nu ja, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor het diaconale doel, wat ook is afgekondigd. En dan zingen we daarna zo mogelijk staande onze slotzang. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, het 7e vers. Ontvangt u weer in de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.